Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn dat we zo weer samen mogen zijn deze morgen. Op de eerste dag van de nieuwe week, waarop we in het bijzonder gedenken dat de Heer Jezus Christus voor ons uit de dood is opgestaan, nadat Hij eerst voor ons aan het kruis wilde sterven. Want dat ging eraan vooraf. Maar Hij wilde dat doen. Weet je, ik denk er zo vaak over na. Hij had ook kunnen zeggen, nou, Heere God, ik ben al heel ver gegaan, maar ze willen me niet. Ze luisteren niet. Ze doen niet aardig tegen mij, ik stop ermee. En zelfs toen hij op het kruis hing, werd hij uitgedaagd om eraf te komen en te bewijzen dat hij Gods zoon was. En toch heeft hij dat niet gedaan. Hij is blijven hangen aan het kruis om daar te sterven in u, in jou en in mijn plaats. En dat is iets bijzonders. Ik weet niet hoe het in u en in jouw leven is, maar voor mij is dat elke dag weer opnieuw een reden om de Heere God te loven en te prijzen en om Hem te danken. Dat Hij zo ver voor mij wilde gaan. Dat Hij die allerhoogste prijs, de kostbaarste prijs die er is, wilde betalen. U weet niet wie ik was, Hij wel. En daarom vind ik het zo bijzonder dat Hij dat wilde doen. En is het ook weer bijzonder als we zo meteen bij brood en wijn weer mogen denken aan dat wat de Heer Jezus als voorbeeld ons ook heeft nagelaten. En vanmorgen wil ik ook met u en met jou nadenken over iets wat hij ons ook heeft nagelaten. Iets waar we, alhoewel dat het best wel gemakkelijk is, toch heel veel moeite mee hebben. Omdat het toch achteraf voor ons als mens niet zo gemakkelijk lijkt en is. Ik wil graag met u en met jou lezen uit Johannes 13, vanaf vers 1. Johannes 13 vanaf vers 1. En voor het paasfeest, toen Jezus wist dat zijn uren gekomen was om uit deze wereld over te gaan tot de Vader, heeft hij de zijnen, die hij in de wereld lief had, lief gehad tot het einde. En onder de maaltijd, toen de duivel reeds Judas, Simons zoon Iscariot, in het hart had gegeven hem te verraden, stond hij, wetende dat de Vader hem alles in handen had gegeven en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, van de maaltijd op. Hij legde zijn klederen af, nam een linnendoek en omgordde zich daarmede. Daarna deed hij water in de bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de doek, waarmede hij omgord was. En hij kwam dan bij Simon Petrus. Deze zeide tot hem, Heere, wilt gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe, weet gij nu niet, maar gij zult het later verstaan. Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, hebt gij geen deel aan mij. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem, wie gebaat heeft, behoeft zich alleen de voeten te laten wassen, want hij is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij, gij zijt niet allen rein. Toen hij dan hun de voeten gewassen had en zijn klederen aangedaan en weder plaatsgenomen had, zeide hij tot hen, begrijpt gij wat ik u gedaan heb? Gij noemt mij meester en heren, en gij zegt dat terecht, want ik ben het. Indien ik nu u heren en meester u de voeten gewassen heb, behoort ook gij elkander de voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook gij doet gelijk ik u gedaan heb. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf staat niet boven zijn heer, nog een gezant boven zijn zender. Indien gij dit weet, zalig zijt gij als gij dit doet. En de tekst is uit Hebreeën. We hebben eigenlijk net het lied gezongen over het binnenkomen in de troonzaal. En de tekst is uit Hebreeën 4, vers 16. Laten wij daarom vrijmoedig toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid ontvangen en genade vinden om hulp te krijgen ter gelegener tijd. Het is zeker al een 20 jaar of misschien nog wel langer geleden dat ik in een gemeente gesproken had en de kinderen weg geweest waren en ze terugkwamen en de vaders nou niet alle vaders, maar een stuk of 10 vaders uitgenodigd werden om op de voorste rij te komen zitten. En de kinderen hadden daar gehoord over de voetwassing en die brachten dat daar in de praktijk. En ja, die kinderen hadden er eigenlijk helemaal geen moeite mee, hè? Zo simpel. Je was gewoon iemand te voeten. En dat was eigenlijk wel mooi. En vanaf dat moment heb ik er ook vaak over nagedacht. Het is eigenlijk niet moeilijk wat we vanmorgen gelezen hebben. De kinderen die hier zijn, die kunnen dat zomaar begrijpen. Er was iemand die in onze taal een tijltje met water nam. En een washandje en een handdoek. En hij ging naar de mensen toe die daar zaten, zijn vrienden, 12 vrienden. En hij waste hun de voeten. En hij droogde de voeten af. In die cultuur was dat eigenlijk gewoon een gewoonte. En dat niemand het gedaan had, ja, dat was een probleem en daarom deed de Heer het zelf. Maar ook al was het dan in die cultuur een gewoonte en eigenlijk vanzelfsprekend en een eer als je dat deed, het was toch wel heel bijzonder dat daar de schepper van hemel en aarde de voeten van de schepsels ging wassen. Dat was niet met de cultuur verbonden, weet je. Er is geen directeur die de voeten van een personeel gaat wassen. Het hoort als dat moet gebeuren andersom. En iemand had daar de voeten moeten wassen en ook de voeten van de Heer Jezus. Maar het was niet gebeurd en de Heer Jezus heeft dat gedaan bij zijn discipelen, bij zijn volgelingen. Ik weet niet, er staat alleen maar van Petrus dat hij reageerde. Maar ik denk dat de anderen toch ook wel vreemd op hun neus gekeken hebben als daar hun meester, hè, hij zegt dat jullie zeggen dat, heer en meester, daar de voeten gaat wassen. En dan, Petrus die reageert eigenlijk zoals altijd. Hè. Petrus reageerde altijd op dingen die er gebeurden. En hier ook, en hij zegt dan, u mij de voeten wassen? Nee, dat gaat niet gebeuren. Dat hoeft u bij mij niet te doen. En hij zegt zelfs bij een eeuwigheid niet. En als de Heer Jezus dan zegt dat het toch eigenlijk wel nodig is, dan zegt hij, nou Heer, dan hier, mijn handen, mijn hoofd, was me dan maar helemaal. Hij kan maar zo fel tegen zijn en dan ook in één keer geeft hij zich weer helemaal over daar dan, hè. En ik denk ook wel dat hij iets meer begreep dan de anderen, omdat hij ook dat getuigenis kon geven toen hij zei, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat moet hem toch wel geraakt hebben, als daar de Christus, de Zoon van de levende God, zijn voeten komt wassen. En weet je, voor u en voor jou en voor mij, ja, hij komt onze voeten niet wassen. Maar op het kruis van Golgotha heeft hij u, jou en mij, als je gelooft, hè, dat is wel de voorwaarde, als je gelooft in de Heer Jezus Christus, want hij is daar gestorven voor alle mensen. Voor de grootste terroristen is hij gestorven. Niemand uitgezonderd. Maar niet iedereen heeft er deel aan. Alleen degene die geloven dat de Heer Jezus Christus door God gezonden is en daar de prijs betaalde die nodig was om zonde te vergeven en je met God in het reine te brengen, ja, die dat geloven, die zijn daar gereinigd en geheiligd door het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat is toch eigenlijk heel bijzonder. Hè, dat je dat mag weten, dat je daar 2000 jaar geleden, toen je er nog niet eens was, al gereinigd bent van alle zonden. Ja, en als we dan naar onszelf kijken, blijkt het toch dat er nog genoeg in ons is waarvan we zeggen, nou, dat past nou eigenlijk niet bij een christen. En toch, hij wist het al. Hij wist wie je zou gaan worden. Toen er nog helemaal niets was, wist de Heere God al wie je zou zijn. En toen er nog helemaal niets was, heeft hij iedereen al gezegend met alle zegen in de hemel in Christus. Maar wel alleen die geloven, die daar deel aan hebben. En ik hoop zo, hè, dat je dat beseft, dat je deel hebt aan alle zegen in de hemel in Christus. Dat je daardoor hem te vertrouwen, door het van hem te verwachten, door jezelf aan hem over te geven, dat je daarin mag delen. We zijn zo rijk, want hij die rijk was, is arm geworden, opdat wij die arm waren rijk zouden worden. En dat heeft niet bedoeld dat we hier in de wereld schatrijk zouden worden. Sommigen zijn dat ook, er is niks mis mee. Maar daar ging het eigenlijk niet zo om. Maar rijk in de erfenis die bovenop ons wacht. En nu als we, ja, menen dat we gezondigd hebben. Dan mogen we de Heer danken dat we mogen weten dat Hij voor die zonde gestorven is. En dat die zonde weggewassen is. En dat Hij er ook nooit meer op terug zal komen. Maar soms is het wel vervelend. Ik hou het bij mezelf, hè. Soms kun je hele vervelende gedachten zomaar in één keer hebben. En ik heb het wel eens, misschien u en jij ook, maar dat je 's avonds naar bed gaat en dat je zo blij bent. En dat je 's morgens opstaat en je weet niet wat er gebeurd is, maar het lijkt wel of je gedachten totaal veranderd zijn. Dus de blijdschap is weg en eigenlijk is er iets in je wat niet in je hoort te zijn. Soms voor mij dingen die ik niet hardop zou durven uitspreken naar u en naar jou toe. Zomaar van die verschrikkelijke gedachten, waar komen ze vandaan? Zomaar uit het niets. En weet je, en dat is zo mooi, ook daar is het bloed van de Heer Jezus Christus voor vergoten op het kruis van Golgotha. Hebreeën 9 vers 14 zegt, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf als een smetloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dat is mooi. Dat je dat mag weten. Maar daar moet je dan ook gebruik van maken als je die gedachten hebt. De Heere, wilt u mijn gedachten, wilt u mijn geweten, wilt u het reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En als je het niet doet en dat blijft maar doorwoekeren in je hoofd, ja, dan komt de Heere God steeds verder op afstand van je. Niet dat Hij verder weggaat, maar zo werkt dat. En daarom is het zo belangrijk dat wat we ook gekregen hebben, dat we daar gebruik van maken. Dat we ook beseffen dat zijn bloed daarvoor ook gevloeid heeft, om ons te reinigen van dode werken. Waarom? Om de levende God te dienen. We hebben dat lied gezongen, prachtig mooi. Als je zijn heiligdom binnenkomt en daarvoor zijn troon neerbuigt, dat doe je toch hopelijk wel, hè? Daar neem je toch wel de tijd voor. Ik weet het wel, we hebben het hartstikke druk en we hebben geen tijd. Dus moet je er tijd voor vrijmaken, maar dat doe je toch wel, hoop ik, hè? Zomaar een moment dat je voor hem neerbuigt of gaat zitten als hij niet kan buigen. Sommige mensen kunnen niet meer knielen. Nou, je mag ook blijven zitten, je mag desnoods gaan liggen. Maar alstublieft, doe het. Ga dan die troonzaal binnen, kom daar voor de levende God. Het is zo geweldig, dat voorhang is gescheurd van boven naar beneden, toen de Heer Jezus Christus riep, het is volbracht. Hij riep daar tetelestai, tot een einde gebracht. Alles heeft de Heer Jezus tot een einde gebracht. Zo mooi. En daardoor mogen we ook in zijn troonzaal binnenkomen. Met voorhang mogen we voorbij gaan. We mogen voor zijn troon neerbuigen. Om hem te loven en te prijzen. Om hem te eren en te aanbidden. Om hem groot te maken. En te danken voor het wonder van zijn liefde. Ik weet wel, bij mij was dat in het begin ook anders, hè. Dan had ik een hele waslijst als ik daar binnenkwam. En dan begon ik maar bovenaan wat het voor mij het belangrijkste was. En ik vertelde me al die dingen. En ik vroeg, als u dit wil, Heer, en als u dat wil, Heer. En doet dit ook nog, Heer, als u het doen wil. Sorry als het misschien te veel wordt. Ja, ik maak het nu een beetje platter, maar daar komt het wel op neer, hè. Als je zo'n lijst voor hem neerlegt. En, oh ja, ik wil u ook nog danken. Dat kwam dan eigenlijk een beetje aan het eind. En dat was altijd heel kort. Die vragen waren er altijd veel meer. Maar wat is het bijzonder dat ik mocht leren dat het daar niet om gaat. Het gaat niet om mij. Het gaat niet om mijn problemen. Het gaat niet om mijn zorgen. Het gaat erom dat God tot zijn eer komt. Dat Hij de lof en de eer en de dank ontvangt uit je leven. Dat je hem mag kennen, dat je zomaar met hem mag spreken. Nou, veel mooier eigenlijk dat je naar hem mag luisteren. En dat is ook niet eenvoudig. Het zijn hele eenvoudige dingen, net als de voeten wassen. Ik wil best even je voeten wassen, dat kan ik zomaar, dat is geen probleem. Maar luisteren naar God. Het is al moeilijk om naar mensen te luisteren. Je hoort ze wel, maar luisteren is iets anders. Luisteren is dat wat je ontdekt wat er in dat hart is van die ander. Dat is luisteren. En zo is het ook voor de Heere God als we daar bij hem zijn. Hij wil tot je spreken en hij wil tot je hart spreken. Want daartoe heeft hij de Heilige Geest gegeven. Door de Heilige Geest kan hij contact hebben met ons en wij met hem. En hij wil zo graag spreken met je. Maar wil je ook luisteren? Ja, dat is moeilijk. Samuel, die begreep dat ook nog niet. 1, 2, 3. Maar toen hij zei, spreek Heer, uw knecht hoort. Sprak de Heer. En wij mensen zijn allemaal veranderd. Alleen de Heere God is nog precies dezelfde. Bij hem is geen zweem van ommekeer. Hij is en hij blijft dezelfde. En als we dan mogen weten en daar ook de Heere voor danken dat zijn bloed ons gereinigd heeft van dode werk om de levende God te dienen, dan mogen we ook, zoals de tekst het zegt, laten we daarom met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Met vrijmoedigheid. Heere God, wat is het heerlijk. Ik ben zo dankbaar dat ik een moment bij u mag komen. En ook al zie ik het niet, ook al begrijp ik het niet, ook al voel ik het niet. Het is zo. Omdat God dat zegt. En dan mag je daar voor zijn troon neerbuigen. Omdat wij barmhartigheid, hè, dat barmhartigheid van God, dat is medelijdend. Hij is bij je begaan. En er gebeuren er soms toch verschrikkelijke dingen in je leven hoor. Ik heb het de laatste tijd wel meegemaakt. Hè. Dat mensen die het zo van de Heere God verwachten. En het hele leven was een en al verwachting van de Heere God. Toch verschrikkelijk veel pijn kregen. Waar je bij zat en zei, Heere God, we begrijpen er niets van. Waarom moet hij zoveel pijn lijden? Of waarom moet hij, zoals afgelopen week een broeder begraven, ook zomaar in 3 maanden tijd, zo verschrikkelijk lijden? We begrijpen er niets van. En toch mogen we naar de troon der genade gaan om barmhartigheid te ontvangen. Barmhartig wil zeggen, de Heere God leidt met je mee. Niet als wij, hè. We zeggen, ja, nou, ik voel het hoor. Ik voel met je mee. Hè. Ik heb medelijden met je. Ik vind het verschrikkelijk voor je. Ja, dat kunnen we dan wel menen, maar voelen doen we er niets van tot op het moment dat je het zelf meemaakt. Hè. Gisteren, die zuster stuurde gisterenmorgen nog een appje en ze zei, ja, ik heb helemaal leven al alleen gezeten. Die man, die was chauffeur, die broeder. En ze zegt, ik heb helemaal leven al alleen gezeten, maar dit alleen is anders. Ja, dit alleen is anders. Weten dat hij nog thuis komt, is heel anders als weten dat hij nooit meer thuis zal komen. Tenminste hier op aarde. Hij is thuis. Maar dan mogen we zomaar in al die dingen die we beleven, al die moeilijke dingen. Want ik hoor heel veel christenen tegenwoordig, ik zie alleen de buitenkant en ik hoor alleen maar, de Heere ziet het hart. Maar dan hoef je niet ziek te zijn, je hoeft geen pijn te hebben, je hoeft geen verdriet te hebben. Je gaat fluiten door de wereld. Hè? En als er toch wat gebeurt, dan zeg je gewoon tegen de duivel, hey, wegwezen, je bent overwonnen. Nou, ik doe iets verkeerd, denk ik. Ik zeg wel eens tegen Willy, als ik dat zie of hoor. Ik denk dat wij een andere God dienen, want bij mij werkt het zo niet. Trouwens, bij heel veel mensen werkt het niet zo. Op de een of de andere manier. Ik weet het, ik wil er verder ook niks over zeggen. Maar in ieder geval, je wordt niet aan je lot overgelaten als het in jouw leven soms zo heel moeilijk wordt. Als jij het niet weet waar je het moet zoeken van de pijn. Weet dan dit, dat je vrijmoedig toe mag gaan tot de troon van genade, dat je barmhartigheid, medeleven van God ontvangt en genade vindt om hulp te krijgen ter gelegene tijd. Dat is niet als het ons gelegen komt, hè, maar als God vindt dat het gelegen komt. Wij rekenen altijd met, nou laat ik het bij mezelf houden. Ik reken altijd met mezelf en na mezelf. Maar God is het. Hij is de schepper. En hij heeft het voor het zeggen. En hij heeft een doel met je leven. En ik geloof zomaar dat niet alle ziektes van God komen. Dat is een gevolg van de zonde. En de duivel wil daar graag zijn vinger achter houden. Maar ik weet wel dat de Heere God soms ziektes in je leven gebruikt om je te vormen. Dat gebeurt wel. Dat geloof ik zomaar. Maar je krijgt hulp ter gelegene tijd. Op het moment dat het nodig is. En het is bijzonder. Een paar weken geleden las ik dat het noorden niet meer is. En dat klinkt natuurlijk heel gek, want altijd was er een vast punt in het noorden en daar werden alle berekeningen van uitgemaakt. Hè. Dat was het vaste punt, het noorden. En nu blijkt dat het een paar graden opgeschoven is. Dus het noorden, wat altijd het noorden was, is het noorden niet meer. En ja, wat is er nog niet veranderd op deze wereld? Hè? Als zelfs het noorden niet meer is, je hoeft er niet bang voor te worden gelijk, maar het zegt toch wel iets. En toen dacht ik, wat is dat dan heerlijk dat ik de levende God mag dienen. En dat ik de levende God mag kennen, bij wie geen zweem van ommekeer is. Die altijd dezelfde is, zoals hij was en blijft en zijn zal. Ik ben en ik zal er zijn. Dat is zo geweldig. Te midden van alle ellende in de wereld hebben wij dat ene vaste punt. En dat vaste punt is niet het noorden, maar dat vaste punt is God in de hemel. De almachtige, de eeuwige, de onveranderlijke. Waar we helemaal niets van begrijpen. Ik in ieder geval niet. Hoe meer dat ik hem ga kennen, hoe minder dat ik van hem begrijp. Maar wat een voorrecht dat je dan zomaar bij hem mag komen. En weet je, dat vond ik ook in Hebreeën, dat is zo bijzonder. Hebreeën 6 vers 17. Daar staat, daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onvergankelijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij, die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Weet je, we hebben een levende hoop. Jezus Christus is onze hoop. En hij leeft. Dat vieren we zo meteen. Hij is niet dood gebleven. Ik vind het zo mooi. Niemand heeft de Heer Jezus gedood in wezen. Hij zei, ik leg mijn leven af. Niemand heeft dat ontroofd. Hij heeft zijn leven afgelegd. En hij heeft zijn leven wedergenomen. Hij is onze levende hoop. Naar wie we uit mogen zien. Die een voorspraak is bij de Vader. Die met ons begaan is. Die ons die weg naar de Vader toe bereid heeft. En dan is het ook zo, als het er verder staat, hè, haar hebben wij, dus die hoop, haar hebben wij als een anker der ziel dat veilig en vast is en dat reikt tot binnen het voorhangsel. Ja, dat heb ik een tijdje geleden, een hele tijd geleden misschien inmiddels al wel, gelezen. Dat was in die oudere tijd, of in die oudtijd, dat die schepen voortbewogen werden door roeiers, met roeispanen en dus heel breed waren. En eigenlijk als ze een haven in moesten, niet in de haven konden komen vanwege de breedte. En je kon ook niet aan de kant komen, omdat die roeispanen daar uitstaken. En dat waren niet van die kleintjes, maar behoorlijke. Als je zo'n zeeschip moet voortbewegen. En dan was het zo dat ze ook een roeibootje hadden. Hè? En daar legden ze het anker in. En met het roeibootje gingen ze de haven in. En die mensen legden dan dat anker op de kant, ergens aan vast. En dan gingen ze weer terug. En ze hadden een touw aan dat anker vastgemaakt. Ze namen dat touw mee en ze kwamen bij die boot en ze gaven dat touw aan de roeiers, die inmiddels bovenop gekomen waren. En die roeiers trokken de boot naar binnen. Mooi, hè? De Heer Jezus is daar binnen. En als het goed is, hè, ja, dat is het toch wel, dan is jouw anker daar ook binnen. En een beetje oneerbiedig gezegd, ben je door een touw met hem verbonden. Het is eigenlijk veel mooier hoor, maar goed. Hè? Ben je door een touw met hem, en dan mag je zo steeds dichter bij hem komen. Tot op het moment dat je aan het einde van de touw bent, en dan ben je bij hem, waar we voor altijd mogen zijn, weet je. Ja, dat is toch geweldig. Zo mooi. Natuurlijk staat er niet zo, maar ik vind het een geweldig mooi voorbeeld. En die hoop die voor ons ligt, die we mogen grijpen, die ligt voor ons. En haar hebben we als een anker der ziel, dat veilig en vast is en reikt tot binnen het voorhangsel. Daar waar de Heer Jezus is binnengegaan. Daar waar hij het offer aan God de Vader aanbood en zei, Vader, hier ben ik. Ik heb de prijs betaald die u van me gevraagd hebt. Wat bijzonder. Wat geweldig. Weet je, dat maakt je toch blij. Te midden van al die onzekerheid die er is. Hè? Te midden van je problemen, misschien wel je zorgen. Of heeft dat de overhand gekregen in je leven? Ik kom mensen tegen, die zijn er niet blij van geworden, maar die zijn er bitter van geworden. Kijk, hier, we zitten in dezelfde kerk. Kijk eens, ze bulken van het geld, ze hebben geen zorgen, ze gaan ze weer op vakantie. Wij zitten hier, we kunnen niet weg. Hè? Zo kan het zomaar zijn, dat die gedachten in je opborrelen. En als dat maar vaak genoeg gebeurt, hè, dan word je daar bitter van. Nou, dit was zomaar een voorbeeld, hè, maar ik kan genoeg andere voorbeelden opnoemen waardoor mensen verbitterd geworden zijn. En dan klinkt het als een vloek als je zegt, er staat in de Bijbel, verblijdt u in de Here ten alle tijden, wederom zeg ik u, verblijdt u. Niet in de omstandigheden, dat heeft hij er niet bij gezet, hè. Dat staat er ook niet. In de Here. En als je verblijdt in de Here, dan word je niet bitter, dan word je blij. Ja, dat andere is er ook nog. Het is moeilijk uit te leggen. Maar iets heb ik er zelf van geproefd. Hè, dat je lichaam protesteert. En dat je daar van alles in voelt. En dat je eigenlijk weinig of niets meer kunt. Maar dat je toch je kunt verblijden in de Here. Ik zou het niet durven zeggen, als ik het zelf niet had mogen meemaken. Maar het is gewoon zo. De Bijbel is het woord van God. En we hebben gelezen, hij kan niet liegen. En hij liegt ook niet. En als hij zegt, verblijd je in de Here, dan moet je dat ook doen. Dan is dat ook een uitdaging. Niet dat dat makkelijk is als je problemen hebt. Maar hij nodigt je wel uit om het te doen. Weet je, als we problemen hebben, Dan zijn we eigenlijk soms net als Petrus. Hè? Dan komt de Heer bij wijze van spreken bij je en hij wil je de voeten wassen. Hij wil je probleem helpen dragen. Nee, wilt u dat doen? Nee, dat doe ik zelf al. Tot op het moment dat we het niet kunnen en dan in één keer wel moeten roepen, Heere God, help dan alstublieft. Dan helemaal maar, Heere, doe het maar. Maar je kunt ook direct al naar hem toe gaan. En direct het van hem verwachten. Maar dat heeft alles te maken met je relatie. Met je groei in het geloof. Noem hem ook Heer en Meester. Kyrios. En is hij dat dan ook in je leven? Dat zei hij ook tegen de volgelingen. Jullie noemen mij Heer en Meester. En dat is ook zo, hè. Maar leef je ook zo? Of leef je voor jezelf? Ik heb al verschillende broeders en zusters en ook anderen aan hun einde zien komen. En één ding is voor iedereen gelijk. Ze blazen de adem uit en ze nemen niets mee. En je kunt dus druk bezig zijn met van alles en nog wat voor jezelf. Hè? En niet aan de Heer denken. Misschien denk je wel, ach man, dat komt wel goed. Maak je je toch niet zo druk, hè? Geen paniek. Ja, het komt misschien wel goed, maar de manier waarop. Er is geen mooier leven als een leven met de Heer. Het is toch prachtig. Elke morgen mag iedereen. Maar elke morgen leg ik mijn handen, of strek ik mijn handen uit en leg ik mijn leven in zijn handen. Het is mijn leven niet meer. Hij heeft het gekocht en betaald. Zeg, Heere, wat mag ik deze dag voor u doen? En er gebeuren er maar genoeg dingen waar ik later ook weer niet blij mee ben. Hè? Maar dat is niet zijn fout, dat is mijn fout. Daar moeten we gewoon eerlijk in zijn. Maar wat is het bijzonder dat je zo mag leven met hem. Dat hij die zo groot is, zo onmetelijk groot, onbeschrijfelijk groot, dat hij zo klein wilde zijn. Want dat is wel wat er gebeurde. De schepper en het schepsel. Zoals Paulus het zegt in Filippenzen, hij kwam naar deze wereld, hij heeft zijn heerlijkheid afgelegd en de gestalte van een dienstknecht aangenomen en aan de mensen gelijk geworden. We lezen dat zo gemakkelijk, hè. Maar daar is wat gebeurd, zeg. En hij deed het voor jou. Voor u en voor mij. We gaan hem danken. Heere God, we willen u zo loven en prijzen, u eren en aanbidden en u danken. Wat zijn we rijk als we u mogen kennen. Vader, en we hebben het soms zo moeilijk. Want ja, we zijn mensen en we hebben pijn, we hebben moeite, we hebben zorg, we hebben verdriet. Heere, en we hebben soms gedachten. Ja, die ook niet al te fris zijn. En we doen soms ook nog dingen die niet door de beugel kunnen. Heer, en als we daaraan alleen maar gaan denken, dan moeten we ons zomaar voortslepen naar het eind. Maar wat is het bijzonder dat we met al deze dingen die ons bezighouden bij u mogen komen. En dat we, Vader in de hemel, voor uw troon mogen neerbuigen. Heer, en ons hoofd misschien nog diep buigen. Maar we mogen daar zijn voor uw genadetroon. En dan mogen we aan u vragen. Help ons om naar u te luisteren. Help ons om naar u op te zien. En we willen u zo danken dat we gewoon persoonlijk de noden die we in ons leven kennen bij u bekend mogen maken. En dat we weten dat het niet langs u heen gaat en dat u denkt van zoek het maar uit. Nee, Heere, u bent ermee begaan. Want u kent ons hart en u kent ons verlangen. Heere, dank u wel dat we zo ook deze morgen bij elkaar mogen zijn als broeders en zusters. Om u te dienen in onze liederen, in onze gebeden, in het overdenken van uw woord. Maar ook bij brood en wijn, in het gedenken dat wat uw zoon voor ons gedaan heeft. Heer, dank u wel dat we het zo terug mogen leggen in uw handen. En dat we u mogen bidden. Vader, wilt u zich daarin verheerlijken? Heer, met al onze lek en gebrek, dat u er toch behagen in kunt hebben. Dat we als kinderen van u bij u komen. En erkennen, we hebben u zo nodig. En we danken u dat u ook door het bloed van Christus onze gedachten, ons geweten, wil reinigen van dode werken, zodat we u kunnen dienen. Heere, zegen zo uw woord en wil ook zelf de naprediker zijn om Jezus wil. Amen.